Gemeente, vanmiddag openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament. We lezen uit het tweede boek van de Kronieken van de Koningen van Juda, hoofdstuk 32, vers 1 tot en met 21. Dus de schriftlezing is 2 Kronieken 32, vers 1 tot en met 21.
Na deze geschiedenissen en derzelfde bevestiging kwam Sanherib, de koning van Assyrië, en toog in Juda en legerde zich tegen de vaste steden en dacht ze tot zich af te scheuren. Jehizkia nu ziende dat Sanherib kwam en zijn aangezicht was tot de krijg tegen Jeruzalem, zo hield hij raad met zijn vorsten en zijn helden om de fonteinwateren te stoppen die buiten de stad waren, en zij hielpen hem. Want veel volk werd vergaderd, dat al de fonteinen stopte, mitsgaders de beek die door het midden des lands heen vloeide, zeggende: waarom zouden de koningen van Assyrië komen en veel water vinden? Zo versterkte hij zich en bouwde de gehele muur op die gebroken was, die hij optrok tot aan de torens met een andere muur daarbuiten. Hij versterkte Millo in de stad Davids. Hij maakte geweer en schilden in menigte, en hij stelde krijgsoversten over het volk, en hij vergaderde hen tot zich in de straat der stadspoort, en sprak naar hun hart, zeggende: zijt sterk en hebt een goede moed, vrees niet en ontzet u niet voor het aangezicht des konings van Assyrië, noch voor het aangezicht der ganse menigte die met hem is, want met ons is meer dan met hem. Met hem is een vleeselijke arm, maar met ons is de Heere onze God om ons te helpen en om onze krijg te krijgen. En het volk steunde op de woorden van Jehizkia, de koning van Juda. Na deze zond Sanherib, de koning van Assyrië, zijn knechten naar Jeruzalem. Doch hij zelf was voor Lachish en al zijn heerschappij met hem, tot Jehizkia, de koning van Juda, en tot het ganse Juda dat te Jeruzalem was, zeggende: zo zegt Sanherib, de koning van Assyrië: waarop vertrouwt gij dat gij te Jeruzalem blijft in de vesting? Ruit u Jehizkia niet op dat hij u overgeven om door honger en door dorst te sterven, zeggende: de Heere onze God zal ons uit de hand des konings van Assyrië redden? Heeft niet dezelfde Jehizkia zijn hoogten en zijn altaren weggenomen en tot Juda en tot Jeruzalem gesproken, zeggende: voor het enig altaar zult gij u nederbuigen en daarop roken? Weet gij niet wat ik gedaan heb en mijn vaderen aan alle volken der landen? Hebben de goden van de natiën dier landen hun land enigszins kunnen redden uit mijn hand? Wie is er onder alle goden derzelfde natiën, de welke mijn vaders verbannen hebben, die zijn volk heeft kunnen redden uit mijn hand, dat uw God u uit mijn hand zou kunnen redden? Nu dan, dat Jehizkia uw lieden niet bedriegen en dat hij u op zulke wijze niet opruien, gelooft hem niet. Want geen god van enige natie en koninkrijk heeft zijn volk uit mijn hand en mijn vaderen hand kunnen redden. Hoeveel te min zal uw God u uit mijn hand kunnen redden? Daartoe spraken zijn knechten nog meer tegen God den Heere en tegen zijn knecht Jehizkia. Ook schreef hij brieven om den Heere, de God Israëls, te honen en om tegen hem te spreken, zeggende: gelijk de goden van de natiën der landen die hun volk uit mijn hand niet gered hebben, alzo zal de God van Jehizkia zijn volk uit mijn hand niet redden. En zij riepen met luider stem in het Joods tegen het volk van Jeruzalem dat op de muur was, om die bevreesd te maken en die te beroeren, opdat zij de stad mochten innemen. En spraken van de God van Jeruzalem als van de goden der volken der aarde, een werk van mensenhanden. Maar de koning Jehizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amos, baden daarentegen en ze riepen naar den hemel. En de Heere zond een engel die alle strijdbare helden en vorsten en oversten in het leger des konings van Assyrië verdelgde. Zo is hij met schaamte des aangezichts in zijn land wedergekeerd. En als hij in het huis zijns gods ingegaan was, zo velden hem daar met het zwaard die uit zijn lijf voortgekomen waren.
Gemeente, ik heb begrepen dat u in de overdenking van de catechismus toegekomen was aan zondag 52. Nou is dat nogal een volle zondag. Wij hopen vanmiddag met Gods hulp te luisteren naar de betekenis van de zesde bede. En we doen dat heel nadrukkelijk ook in het licht van het schriftgedeelte dat we zojuist hebben horen lezen. Maar ik lees nog voor u vraag en antwoord 127, waar de verklaring wordt gegeven van de zesde bede uit het Onze Vader. Er wordt gevraagd: welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch staande houden en sterken, door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij uiteindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Dat hoofdstuk dat u is voorgelezen uit het tweede boek van de Kronieken, dat verplaatst onze aandacht naar een hele andere tijd van de geschiedenis, jongens en meisjes. De tijd van Hiskia, 2700 jaar geleden. Het is ook een heel andere plek dan waar wij ons vanmiddag bevinden. Het gaat immers over Jeruzalem. Van het volk Israël is in de tijd waarin zich dat verhaal afspeelt niet veel meer over. Want het tienstammenrijk van Israël, het Noordrijk, is al in ballingschap weggevoerd. En er is alleen nog maar dat tweestammenrijk van Juda over. Maar dat stelt ook niet veel meer voor. En dat komt zo. De vader van Hiskia, Achas, heeft toen hij op de troon zat, uit politieke overwegingen gemeend zich te moeten onderwerpen aan een vreemd volk. Het is het volk van de Assyriërs. Hij heeft zich daaraan uitgeleverd in de hoop dat die Assyriërs hem tegen nog weer andere volken zouden willen beschermen. Maar dat heeft alleen maar narigheid opgeleverd, want vanaf die tijd van Achas zijn de Joden, de Israëlieten, een geknecht, een onderworpen volk van slaven geworden. Nou is er inmiddels in de persoon van Hiskia, de zoon van Achas, een heel ander iemand op de troon gekomen. Met name geestelijk is die heel anders als zijn vader. U kunt dat trouwens ook wel lezen vlak voordat de schriftlezing begint, 2 Kronieken 31... Vers 20, Jehiskia deed wat goed en recht en waarachtig was voor het aangezicht van de Heere zijn God. Het is een godvrezende koning. En als Hiskia vanuit zijn vrezen van de Heere de dingen heel anders gaat aanpakken dan zijn vader Achas, een hele goddeloze man, dan heeft dat de grootste gevolgen. Hij zet een soort reformatie in gang. Hij ruimt allerlei dingen van de afgoden op, ook afgodische plaatsen waar geofferd wordt. Hij stelt bovendien het huis van God in Jeruzalem weer open en hij zorgt ervoor dat dat alleen de plek wordt waar nog wordt geofferd. Maar als er sprake is van een reformatie van het volksleven, dan hoort daar volgens Hiskia ook bij dat hij nu niet meer afhankelijk is van de koning van Assyrië, dat hij ook niet meer van zijn macht afhankelijk is, maar dus ook niet meer belasting gaat betalen aan Assyrië, maar dat hij die koning en dat volk vaarwel zegt. Godsvrucht heeft ook altijd praktische gevolgen. Maar u begrijpt het al, gemeente, als Hiskia onderbiddend opzien tot de Heere zo'n stap zet, dan moet dat natuurlijk gevolgen krijgen. Dat nemen ze in Nineveh niet. En vandaar dat in het jaar 701 voor Christus, we weten dat jaartal nauwkeurig vanwege de geschiedschrijving van de Assyriërs, die koning Sanherib, waarvan in onze tekst gesproken wordt, met zijn leger richting Jeruzalem trekt om die afvallige Hiskia met zijn volk een lesje te leren. En de stad wordt belegerd en wat er tijdens de belegering gebeurt, heeft u samen met de ouderling kunnen lezen. Nou hoop ik niet dat er vanmiddag veel mensen in de kerk zijn, of misschien wel kinderen in de kerk zijn, die denken, ja, dat is een heel oud verhaal over een lang vervlogen tijd en in een hele andere situatie. Dat is hooguit interessant om even te noemen, maar voor de rest heb je er niks aan. Gemeente, als de Heere met zijn Heilige Geest in je hart gaat werken, dan wordt zo'n hoofdstuk uit een ver verleden ineens springlevend. Want dit is geen antiek verhaal, dit is bittere werkelijkheid. Daar is ook in Damwoude en omstreken een volk wat zich elke dag belegerd weet. En dat hebben ze aan zichzelf te danken, want de vijanden die voor de poort staan, daar hebben ze zich een keer vrijwillig aan uitgeleverd. En we kunnen het hoofdstuk in de Bijbel erbij noemen, gemeente, wanneer dat gebeurd is. Want die vijand buiten de poort, u snapt het al, dat is de boze, dat is de duivel. Dat was toen wij met onze ouders in het paradijs van God afgevallen zijn. Toen zijn we ingegaan op de listen van de slang. Toen hebben we gedacht dat we er beter van zouden worden als we meer vertrouwen zouden hebben in de duivel dan in God. Maar inmiddels, dat is een les die de Heere aan zijn kinderen leert, komen die kinderen van God erachter dat dat veelbelovende leven wat de duivel ons voorspiegelt een dienstbaar juk is. Waar je heel veel van gedacht had, maar wat alleen maar ellende oplevert, gebondenheid. En misschien dat je een tijd gehad hebt dat je dat niet door had en dat je dacht, het is fijn om te zondigen en ik kan me uitleven in alles en nog wat. Maar als de geest van God gaat werken, wordt wat een lust was, een last. En ben ik een gedeelte uit uw leven aan het beschrijven, gemeente? Of misschien wel van een jongere in de gemeente die dat ook heeft mogen leren. Dat als de Heere je dan de zonde tot last laat worden, dat het dan ook andersom werkt. Dat wat een last was, een lust wordt. Dat je lust gaat krijgen om naar God te vragen en om naar het woord van de Heere te luisteren. Dat je begeerig wordt om verlost te worden. Dat je belang krijgt bij de persoon van de Heere Jezus. Bij de genade die Hij heeft verworven. En mag u er ook van weten, gemeente, wat daar nou het resultaat van is. Als je nou last kreeg van de dienst aan de duivel en de zonde en op de vlucht sloeg om een ander leven te leren kennen en bij de Heere aanklopte om door Hem in genade aangenomen te worden, dat je hebt ervaren en de Heere wilde me ook nog ontvangen. En onze God ontfermt zich op het gebed. Of mag ik het zeggen in de termen van Lucas 15. Die bekende gelijkenis van de verloren zoon. Als dan zo'n verloren zoon na alle teleurstellingen die hij in het leven van de zonde opgedaan heeft, terugkeert naar de boerderij van vader en het erf oploopt, dan staat de vader gereed met die open armen en dan wordt de mens omhelst en begroet en zij begonnen vrolijk te zijn. Ja, dat is de ene kant van het geestelijke leven. Als je tot de Heere mag komen en zijn genade mag ervaren, dan is er een beginsel van vreugde. Maar er is ook iets anders wat dan begint. Strijd. Kijkt u maar in zondag 52. Echt geestelijk leven, zegt zondag 52... Ik weet niet wat voor dingen de mensen ons allemaal wijsmaken tegenwoordig, maar echt geestelijk leven is te herkennen hieraan dat we doodsvijanden hebben die niet ophouden ons aan te vechten. Echt geestelijk leven is een leven, gemeente, waarin die woorden wederstand en overhand een rol spelen. Ja, vandaag, hier, in het strijdperk van het leven, gaat het om wederstand. Straks pas de overhand behalen. U heeft misschien ook wel mensen ontmoet in de afgelopen tijd, want die zijn er de laatste tijd steeds meer, die u vertellen dat het werkelijke leven door de Heilige Geest een overwinningsleven is. Als je echt gelooft, als je echt door de Geest geleid wordt, heb je niet zoveel strijd meer. Die mensen zeggen het anders dan de catechismus. En die zeggen het ook anders dan het woord van God. Echt geestelijk leven, gemeente, is niet alleen te kennen aan strijd. Het is ook herkenbaar, en dat is ook een van de dingen waar je je leven vanmiddag eens naast moet leggen als het gaat over die zesde bede, dat de mens er niet alleen belang bij krijgt om vergeving van zonden van God te krijgen, dat je verlost wordt van de schuld van de zonde, maar dat je ook verlost wordt van de macht van de zonde. En dan moet je je leven, ik zeg dat tegen de jonge mensen ook, maar ook tegen de ouderen, moet je je leven eens naast leggen. Want kijk, iemand die geen waar geloof heeft, maar iets wat erop lijkt, die krijgt wat dat betreft in de loop van het Onze Vader steeds meer moeite om erin mee te komen. Moet je maar eens over nadenken. Kijk, iedereen kan natuurlijk wel eens een keer bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Daar heeft iedereen belang bij. En mensen die een schijngeloof hebben, kunnen ook nog wel eens bidden, vergeef ons onze schulden. Dan zeggen ze trouwens toch al de helft, want dat andere stukje wat erachteraan komt, dat willen ze meestal niet erachteraan bidden. Dus dat is ook al half. De vijfde bede, dat stuk van die schuldenaren, daar zien ze niet zo zitten, maar die schuldvergeving willen ze wel hebben. Maar dat stuk, gemeente, wat we nou vanmiddag overdenken, dat bidt alleen een echt kind van God. Die heeft er belang bij, omdat hij liefde heeft gekregen tot de eer van God en tot de dienst aan God, dat hij niet alleen maar vergeven krijgt wat hij verkeerd gedaan heeft, maar dat hij ook bewaard wordt om God nog meer verdriet te doen. Er komt nog een toetssteen bij. Echt geestelijk leven, dat is ook een leven waarin ik zo vaak en zoveel mijn eigen zwakheid ga zien, dat er niks anders overblijft dan om te doen wat de Heere Jezus me hier aanwijst. Bidden of God me helpt. Zijn er mensen in de kerkgemeente die nog heel veel vertrouwen hebben in hun eigen kracht? Zijn er misschien jonge lui in de kerk die als het gaat over verzoekingen en verleidingen tegen hun ouders zeggen, pa en ma, je hoeft je over mij geen zorgen te maken als ik vanavond naar die gelegenheid ga, of als ik thuis die en die dvd kijk, of als ik die muziek luister. Misschien dat een ander er niet goed tegen kan en dat die op het verkeerde pad terechtkomt, maar ik kan dat best hebben, ik kan dat er wel naast doen. Want ik heb best wel wat onderscheidingsvermogen en ik heb best wel wat kracht om staande te blijven. Ik kan best wel een beetje in de wereld rondkijken en ondertussen gewoon kerkelijk lid zijn. Als iemand gemeente veel en hoge gedachten van zichzelf heeft, is dat geen goed teken. De kerk, de levende kerk, bidt, zoals we straks gaan zingen, in het zicht van de verzoekingen die er allemaal zijn, wij zijn toch zwak. En dan heb je de Heere nodig. Gemeente, waarmee krijgt een mens dan precies te maken als het over deze dingen gaat? U ziet in de zesde bede dan twee kernwoorden staan. Het gaat, ik begin even achteraan, het gaat over de boze. Dat is trouwens een hele typische naam, nietwaar? Er had ook kunnen staan de duivel of de Satan, maar nee, de Heere Jezus noemt hem hier de boze. Want het is een booswicht, de duivel. Hij heeft altijd 24 uur per dag alleen maar kwaad in de zin. Hij doet het kwade ook vanwege het kwade. Hij is door en door slecht en kwaadaardig. En aan zo iemand hebben wij ons uitgeleverd. En die boze die zorgt ervoor, zegt Gods kind in de zesde bede, dat er verzoeking komt. Wat is dat? Nou, dat is een aanval van de duivel op het hart van een kind van God. Met behulp van de wereld en met medewerking van wat er in het hart van die mens zelf aan zondige begeerten schuil gaat. En waar is dat allemaal om te doen? Om een mens van God af te trekken, om een mens van het vertrouwen op God af te trekken en om je van de gehoorzaamheid van de wet van God af te trekken. Ik heb gedacht, gemeente, bij de voorbereiding voor de prediking van vanmiddag, dat die drie doodsvijanden die in zondag 52 genoemd worden, dat die alle drie wat dit betreft een soort specialiteit hebben. De duivel, ik bedoel dat niet absoluut, maar om even wat lijnen te trekken, de duivel heeft als specialiteit om het vertrouwen op de Heere en op zijn genade te ondermijnen, dat je gaat twijfelen. En dat je andere dingen betrouwbaarder gaat vinden dan het woord van God. De wereldgemeente heeft zeker in onze tijd een andere specialiteit. Weet u wat de specialiteit van de wereld is? Ons zoveel en zo langdurig overladen met nutteloze informatie, dat we geen tijd meer over hebben voor de dingen waar het om gaat. Daar kun je zelf trouwens aan meewerken, jongens. Want als je 3 uur MSN hebt op een dag, hoeveel minuten van die 3 uur ben je dan nuttig bezig geweest in het licht van Gods woord? Als je 1,5 uur op een vrije middag op Hives gezeten hebt, hoeveel van die tijd zou er nou nuttig besteed zijn voor je ziel? Maar we hoeven niet alleen aan de computer te denken, gemeente. Al die stapels reclame die u door de bus krijgt. En al die andere informatie die we voortdurend over ons heen krijgen. Dat is allemaal bedoeld om je aandacht af te leiden. De wereld wil ook niet dat we eraan denken hoe het straks zal moeten gaan als we voor God verschijnen moeten. De wereld wil ons niet laten vragen wat de dichter vroeg. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij, ook een jongen van 16 en een meisje van 18, rechtvaardig verschijnen voor God? Die vraag moeten we niet stellen. En die derde doodsvijand, hoe heet die in zondag 52? Ons eigen vlees, gemeente, dat is ook iets met een eigen specialiteit. Wij hebben in ons vlees allerlei begeerten. En die kunnen samen met die andere vijanden ervoor zorgen dat we allerlei geboden van de Here overtreden. En iedereen heeft wat dat betreft zijn eigen zwakke plekken. De een heeft een zwak voor geld. De ander is eergevoelig. Een derde kan niet tegen drank. En een vierde is gevoelig op het seksuele vlak. Maar die boze begeerten, en die zijn er volgens zondag 52 ook voortdurend, brengen ons tot overtreding van de 10 geboden van de Here. En gemeente, met die dingen die wij nu gezien hebben, gaan wij nou eens even naar dat gedeelte kijken wat we gelezen hebben in 2 Kronieken 32. Want dat gedeelte wat we gelezen hebben geeft ons de mogelijkheid om ons te bezinnen allereerst op de tactieken die met name die eerste doodsvijand gebruikt om een mens van God af te krijgen en om een mens van de dienst aan God af te krijgen. Ik hoop dat u dat gedeelte erbij houdt, dan kunt u het op de voet volgen. Er zijn maar liefst 5 tactieken die wij uit 2 Kronieken 32 kunnen leren. Duivelse methoden om ons tot zonde en tot ongeloof te brengen. En het eerste middel, dat is de tactiek van de intimidatie. U moet eens even kijken naar hoe het in vers 9 en vers 10 staat als het gaat over de 2 koningen die tegenover elkaar staan. Kijk, als het over Hiskia gaat, de koning van Juda, die is ook koning. En hij is niet de eerste, de beste, dat is een godvrezende koning. Maar hoe wordt hij genoemd? Als de knechten van Sanherib voor de muur van Jeruzalem verschijnen, dan noemen ze hem niet de koning, nee, gewoon Hiskia, Jehiskia. Wie is dat nou eigenlijk, die Hiskia? Een opruier. En hij probeert jullie mee te krijgen, roepen ze naar de mensen in Jeruzalem. En ze roepen dat in de naam van de koning van Assyrië. Er staat in de parallelle tekst in 2 Koningen 19 zelfs, de grote koning van Assyrië. Gemeente, dat is een middel om een mens klein te krijgen, nietwaar? Daar hoort trouwens ook bij dat die koning zelf er niet eens bij is. Dat is ook politiek. Hij blijft zelf in Lachish, vers 9. En hij stuurt alleen een paar knechten, die kunnen het wel afhandelen, want die Hiskia is toch niks. En die mensen die hij heeft in Jeruzalem ook niet. Dan moeten ze zelf maar over de muur kijken en die 185.000 soldaten daar zien. Intimidatie. Hoe gaat de duivel te werk, gemeente, als die op ons afkomt? Kijk, dan kan die op 2 manieren te werk gaan. Als het over het brengen tot zonde gaat, maakt hij een mens overmoedig. En dat herkennen we hopelijk ook wel. Dat je er ook tegen gewapend bent. Dat hij tegen je zegt, je loopt niet in 7 sloten tegelijk. Probeer het maar eens een keer. Maar als het nou gaat over het vertrouwen op de Here, dan maakt hij een mens kleinmoedig, mismoedig. Dan vertoont hij zich zo groot in zijn macht en in zijn indrukwekkende verschijning, dat hij als het ware het gevoel geeft van ja, dat heeft toch geen zin om daartegen te vechten. Heeft u dat nooit ervaren in uw leven? Dat de duivel en de zonde die hij meebrengt zich zo machtig kan manifesteren dat je het gevoel krijgt, zeker als het langer gaat duren, van dat heeft toch geen zin om tegen te vechten. Laat ik maar toegeven. Het tweede middel van de Satan, dat bestaat volgens 2 Kronieken 32 uit schijnvrome redeneringen. En dat wisten we al van de duivel, nietwaar? Want wat zei de duivel tegen Eva in het paradijs? Ja, toen probeerde hij haar met een schijnvrome redenering om te praten. van je gaat er echt niet op achteruit als je toegeeft en als je toch eet, want je zal als God zijn. En wat te denken van de redenering die hij tegenover de Heere Jezus op touw gezet heeft in Matthäus 4, de verzoeking in de woestijn. Indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf naar beneden, want er staat geschreven, heb er nog een bijbeltekst bij ook. Hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u op weg bevrijden. Spring maar. Zo is er ook een redenering, gemeente, in 2 Kronieken 32. Dan moet u even kijken naar vers 12. Heeft niet, zegt dan die knecht van de koning, we weten uit twee koningen dat die man Rabsakee geheten heeft, die Rabsakee die zegt, heeft niet deze Jehizkia de hoogten en de altaren weggenomen, hij bedoelt de hoogten en de altaren voor de Heere, en tot Juda en Jeruzalem gesproken zeggende, voor het enige altaar zult gij u neerbuigen en daarop roken. Ja, er klopt niks van heel die redenering. Begrijpt u, die Assyriërs die proberen tegen die mensen in Jeruzalem te zeggen, moet je nou eens kijken mensen, die Jehizkia die heeft jullie zogenaamde reformatie laten meemaken. Die heeft allerlei heiligdommen gesloten. Maar wat deden jullie in die heiligdommen? Toch niet alleen maar de Baals dienen en niet alleen de Astartes offeren. Jullie dienden ook de Heere daar toch, op je eigen manier, maar je dienden hem toch. En nou heeft Jehizkia al die heiligdommen laten sluiten en dan mogen jullie alleen nog maar in Jeruzalem offeren. Maar wat zal de Heere er nou van vinden dat je al die andere heiligdommen hebt later afpakken? Eigenlijk slaat het nergens op, zo'n redenering. Maar begrijpt u dat die mensen in Jeruzalem elkaar aangekeken kunnen hebben en hebben gedacht van, hebben ze geen gelijk daar buiten de poort? Want Hizkia heeft ons gezegd van, als je nou de Heere weer gaat dienen, dan komt het goed met ons volk. Als we nou al die afgoden en al die vreemde altaren opruimen, dan komt het goed met Juda. Maar wat komt er nou van terecht? Wat hebben we er nou aan gehad? Wat levert het op? We hebben net het laatste heiligdom gesloten en er staat bijna 200.000 man voor de poort. Hebben we ons niet vergist? Zo kan de duivel dat eenvoudige geloofgemeente wat zich op het woord van God verlaat en wat tegen alle redenering ingaat steunen op de genade, zo kan de duivel dat geloof aanvechten. Als het dan tegen gaat lopen in je leven en het gaat niet van een leien dakje, hoewel je tot Christus gevlucht bent, maar het gaat niet van een leien dakje. En dat hij zegt, is dat nou het resultaat van jouw bekering? Heb jij je niet vergist? Want als jij echt de Heere diende, dan ging het vast beter met jou. Gemeente, het derde. Dat is dat de Assyriërs een verkeerd godsbeeld aan de mensen in Jeruzalem proberen op te dringen. En dat doet de duivel vandaag ook. Wat bedoelt u, dominee? Nou, bijvoorbeeld wat er in vers 14 staat, dat die Assyriërs erop wijzen dat al die andere volken die ze overmeesterd hebben, allemaal voor de bijl gegaan zijn en die hadden ook goden. Maar geen van die goden van de heidenen hebben hun volken kunnen verlossen uit de hand van de Assyriërs. Dus is de redenering, als die andere goden dat niet gekund hebben, waarom zou de Heere dat dan wel kunnen? Waarom is hij dan wel sterker dan de koning van Assyrië? In vers 19 staat wat dat eigenlijk betekent. En daar hoort u de verontwaardiging van de kroniekenschrijver. Ze spraken van de God van Jeruzalem als van de goden der volkeren der aarde, een werk van mensenhanden. Gemeente, als de duivel die aanvechting in je ziel gooit, dan kan dat ook allerlei gevolgen hebben. Bijvoorbeeld in een tijd waarin je van alles en nog wat ziet gebeuren in de kerk en in de wereld. En het gaat aan alle kanten mis. En je ziet veel meer van het werk van de mensen en van het werk van de duivel. En ineens denk je bij jezelf, zouden ze nou geen gelijk hebben? Die mensen die zeggen dat de Heere er helemaal niet is. Zouden ze geen gelijk hebben? Van die mensen zoals die schrijver Maarten het Hart, die een boek geschreven heeft met als titel, Die God verlaat, heeft niets te vrezen. Want ze hebben toch helemaal niks te vrezen, die mensen van de wereld. Wat komen die nou tekort in vergelijking met kerkgangers? Het gaat ze vaak nog veel meer voor de wind. En ze kunnen alles doen wat ze willen, door de week en op zondag. Ze kunnen van alles en nog wat bij elkaar verdienen met z'n allen. Hebben ze nou echt geen gelijk, die mensen die zeggen, de Heer is echt niet machtiger dan alle goden die er ooit in de geschiedenis geweest zijn. Allemaal hetzelfde laken en pak. Gemeente, dat is ook een veelbeproefde tactiek. Ik noem u nog een paar dingen. Een van de dingen die hij ook nog kan doen in je leven, dat is iets wat je niet in 2 Kronieken vindt, maar wel in 2 Koningen. Namelijk dat er aantrekkelijke voorstellen gedaan worden door de Assyriërs. Die Rabsakeh, die knecht van Sanherib, die roept namelijk ook over de muur. Mensen, als jullie niet naar Hiskia luisteren en je doet de poort open en jullie komen naar mij toe, weet je wat je dan krijgt? Dan krijgt ieder zijn eigen wijnstok en zijn vijgenboom. En dan krijgen jullie het goed, dan krijgen jullie wijn en most en olie. Dan heb je een overvloed. Hiskia die laat jullie daar verhongeren achter die muur. Dat is het enige wat hij jullie kan bieden. Maar als je de poort openzet, ik geef jullie honing, melk en overvloed. En je denkt bij jezelf, waar heb ik dat eerder gehoord? Zo ging het in het paradijs al. Als je van de vrucht eet, Eva, dan zul je als God zijn. Kennende het goed en het kwaad. En we hoeven eigenlijk niet eens terug naar het paradijs, jongens en meisjes. Want hoeveel keren heeft de duivel vandaag, of gisteren, en eergisteren, je hoeft niet lang terug te gaan, heeft hij het zo voor elkaar gekregen, dat je zondigde. Omdat hij je iets voorspiegelde, waarbij die je het gevoel gaf, en als je niet zondigt, dan loop je iets gigantisch mis. Als je nou toegeeft en je doet mee, melk en honing. Zo gaat het bij mij ook, hoor, gemeente. Maar zo gaat het bij u ook. We lopen nog elke dag in de valkuil van Genesis 3. Ik noem u nog één ding. En dat is in vers 18 van onze tekst te vinden. Misschien is dat een beetje vreemd, maar het staat er toch echt dat die Assyriërs, ik weet niet waarom ze of waar ze die taal geleerd hebben, of dat ze vertalers bij zich hadden, maar ze gaan die boodschap om het moreel van het volk te ontmoedigen en om Hiskia verdacht te maken, die boodschap gaan ze heel hard roepen in het Joods. Ja, dat is natuurlijk om de mensen die op de muren staan te luisteren allemaal te bereiken. Er zullen hoogwaardigheidsbekleders zijn die namens Hiskia onderhandelingen voeren, die allemaal Assyrisch kunnen of iets dergelijks. Maar de gewone man in de straat, die kan geen woord Assyrisch, maar die kunnen wel Joods. En zo komt de boodschap van twijfelzaaien en van ontmoedigen toch nog over. Gemeente, mag ik dat ook overbrengen vanmiddag? Dat is een pijnlijke ontdekking immers die een kind van God doet als die in de strijd te staan komt. En als de duivel allerlei dingen gaat roepen en de wereld die komt ook nog met zijn eigen boodschappen. Dat je erachter komt, die taal die ze spreken, via internet, via de radio of de televisie of via de dvd's of gewoon via contact op kantoor of op school. Die taal van buitenaf, van de verleiding, van de verzoeking. Dat is eigenlijk dezelfde taal die ze hier van binnen ook spreken. Dat herken ik, dat sluit bij elkaar aan. Dat bedoelt de catechismus, gemeente, als er in het rijtje doodsvijanden niet alleen duivel en wereld genoemd worden, maar ook ons eigen vlees. Nou, heeft u een beetje een indruk, gemeente, van wat er allemaal op een mens af kan komen als de duivel hem gaat aanvechten? En heeft u ook een beetje een indruk waarom de Heere Jezus het goed vond om tegen de discipelen te zeggen, dan moet je ook bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Begrijpt u, gemeente, dat als er zulke ontzaggelijke dingen op een mens afkomen, dat er dan maar één middel kan helpen om staande te blijven. En dat is God erbij roepen. Als er machtige vijanden zijn, wat is het enige wat je helpen kan? Dat je een nog machtiger steun in de rug hebt. Een almachtige God te hulp roept. Die je gaat verlossen. En die je gaat beschermen. En nou heb ik intussen, gemeente, een woordje genoemd wat heel belangrijk is voor ons allemaal. Wat trouwens ook een plek heeft in zondag 52. Het woordje staande blijven. Staande blijven veronderstelt dat iemand overeind staat. Maar het is niet gezegd dat iedereen die vanmiddag in de kerk is, geestelijk al op zijn benen staat. Dat moeten we vanmiddag ook heel eerlijk tegen elkaar zeggen. Als we de boodschap van Gods woord serieus nemen, dat de mens zonder genade geestelijk dood is. En dan staat hij niet, dan ligt hij. Alleen mochten er vanmiddag mensen zijn die moeten zeggen, ook vanwege het feit dat ze er niks van begrijpen wat er allemaal gepreekt wordt vanmiddag, omdat ze het niet herkennen, dat ze nog geestelijk dood zijn en dat ze nog liggen in die doodstaat, dan is toch dezelfde weg onze enige redding die hier ook voor Gods kinderen wordt aangewezen, namelijk de weg van het gebed. Ook voor mensen die er nog buiten staan, klinkt vanmiddag het evangelie. Al wat u ontbreekt, zelfs het leven uit God zelf nog, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Maar wij gaan nog een keer terug naar 2 Koningen, 2 Kronieken 32, gemeente, want dat hoofdstuk dat vertelt ons niet alleen maar dat wij bidden moeten. Dat deden ze aan het eind van de schriftlezing immers. Hiskia en Jesaja baden en toen stuurde God die engel. Bidden helpt. Bidden is het krachtigste wapen. Maar bidden is niet het enige wat ze gedaan hebben in Jeruzalem. En ik weet niet of er hier in Danwoude ook zo'n vereniging is, maar heel veel gemeentes hebben een vereniging, een jongelingsvereniging of een mannenvereniging of een vrouwenvereniging, die heet Ora et Labora. Bid en werk. Nou, dat hebben ze in Jeruzalem ook gedaan. Ze hebben ook gebeden. En ik geloof, gemeente, dat mogen we wel veronderstellen, als Hiskia een godvrezende koning is, dat hij niet pas alleen maar in vers 20 gebeden heeft, maar dat heel die tijd toen dat volk van Assyrië voor de poort lag, dat hij toen heel de tijd heeft lopen bidden om kracht van boven. Dat gelooft u met mij ook wel. Maar terwijl hij dat deed, heeft hij ook het een en ander zelf in praktijk gebracht. Ora et labora. Hij heeft ook de handen uit de mouwen gestoken. En laten we daar ons ook nog eens even over laten voorlichten, met het oog op de geestelijke strijd die er te voeren is. Iets wat heel belangrijk is, dat vindt u meteen aan het begin al van het hoofdstuk, dat als je Hiskia ziet dat Sanherib komt en zijn aangezicht tegen Jeruzalem stelt, vers 3, zo hield hij raad met zijn vorsten en met zijn helden. Kijk, dat is niet wat Paulus later zegt, met vlees en bloed te raden gaan. Dat kan natuurlijk ook, dat de mens, als die geestelijk in nood komt, altijd alleen maar naar de mensen kijkt en op mensen vertrouwt of op zichzelf vertrouwt en zoveel mogelijk steun van mensen probeert te krijgen. Nee, dat is de bedoeling niet van Hiskia. Die man die bidt al, maar intussen overlegt hij wel met zijn medestrijders over de tactiek die ze zullen volgen. Gemeente, ziet u wat voor les daarin ligt? Dat in een tijd van geestelijke nood, en zo'n tijd beleven we immers, dat je niet allemaal voor jezelf er tegenin moet gaan en niet allemaal alleen op je eigen inzichten vertrouwt en niet allemaal voor jezelf gaat bidden, maar dat de kerk de gelederen sluit. Dat er zij aan zij gestaan wordt, dat er overlegd wordt onder biddend opzien tot de Heer, waar zijn onze vijanden, wie zijn dat, wat zijn dat voor geestelijke boosheden, waar is de boze nou precies op uit en waar kunnen we hem het beste mee tegenhouden? Dat is het eerste. En daar staat iets heel belangrijks achteraan. Tweede wat Hiskia doet, en daar overlegt hij met die generaals over, dat hij buiten de stad iets gaat doen voordat de Assyriërs ten tonele verschijnen. Wat doet hij dan? Vers 3. Om de fonteinwateren te stoppen die buiten de stad waren. En de reden daarvoor wordt trouwens in vers 4 erbij gezegd. Als ze de fonteinen dichtstoppen, stenen in de fonteinen gooien. En de beek laten ze ook ergens stoppen of omleiden. Dan staat erbij, waarom zouden de koningen van Assyrië komen en veel water vinden? Snapt u dat? En ik wil dat met name aan de kinderen en aan de jonge mensen ook voorhouden vanmiddag. Snap je wat daar gebeurt? Maar kijk, straks komt daar 200.000 man Assyriërs, die gaan allemaal in tenten om Jeruzalem heen zitten, maar die mensen moeten allemaal eten en drinken. En vooral drinken is belangrijk in dat klimaat. En dan gaat Hiskia, terwijl dat leger onderweg is, gaat hij de fonteinen dichtstoppen. En de beek wordt omgeleid. Waarom doet hij dat? Heel simpel. Zodat dat leger van de Assyriërs nog minder gelegenheid krijgt om water daar te hebben en om op die manier het uit te kunnen houden in het belegeren van de stad. Ik heb in mijn eigen gemeente wel eens een voorbeeld gebruikt, gemeente, wat erop lijkt. Als het nou gaat om het bestrijden van de zonde in je leven, van zondige begeerten in je leven. Ik heb eens een verhaal gelezen over iemand die in de achtertuin last had van een rat. Ik weet niet of u ook wel eens een keer zo'n beest in de tuin gehad hebt. Nou, die persoon die dacht bij zichzelf, als ik dat beest nou goed te eten geef, gaat die misschien wel weg. Die zoekt natuurlijk voedsel. Als ik nou wat eten voor hem klaar zit, dan ben ik misschien wel over een paar dagen van hem af. Wat denk je, jongens en meisjes, toen die een week lang eten had klaargezet, hoeveel ratten had hij toen? Toen had hij er wel 20. Ratten moet je niet voeren om ze weg te krijgen, die moet je uithongeren. En vijanden voor de poort die erop uit zijn om je stad in vlammen te laten opgaan, die moet je niet water laten putten, maar die moet je uithongeren en droogleggen. Mag ik het meteen maar even toepassen, gemeente? Ik zeg ook weer voor de jeugd in de gemeente. Als er zondige begeerten in je hart zijn, die moet je niet laten voeden door programma's of door liederen of door beelden die dat aanwakkeren. Die moet je droogleggen. Dan moet je juist dat voedsel ontnemen wat de zonde stimuleert. Dan moet je voor jezelf grenzen stellen. Dan moeten die fonteinen dichtgestopt worden met stenen, zodat de vijand er niks aan heeft. En andersom nog beter natuurlijk, om datgene wat de zonde stimuleert niet alleen te bestrijden, maar ook andersom juist lectuur te gaan lezen of dingen te gaan beluisteren die het geestelijke leven stimuleren. Dat is strijden tegen de zonde. En dan maakt Hiskia trouwens nog veel meer gebruik ook van allerlei andere wapens. Ik zal daar kort over zijn, ook om destijds willen. Maar in vers 5 lees ik dat hij ook vervolgens allerlei dingen gaat verstevigen. De muur gaat hij optrekken. Hij gaat allerlei wapens laten maken. Schilden worden in menigte vervaardigd. Hoort u met mij de echo van Efeze 6? Heb je precies hetzelfde, gemeente? Daar staat ook niet alleen maar dat je moet bidden, dat staat er ook bij. Maar er staat ook van de helm der zaligheid en schild des geloofs, het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Gebruiken wij, gemeente, de middelen die de Heere geeft om te strijden? Het laatste wat ik u aanwijs, gemeente, dat is wat er in vers 8 staat. Hiskia blijkt geestelijk zicht te hebben op de werkelijkheid. Als hij over de muur kijkt, dan ziet hij al die soldaten van Sanherib daar in hun tentjes zitten. En hij hoort de Rabsakee vloeken en brallen. En hij kijkt vervolgens naar die bange inwoners van Jeruzalem. Die staan te trillen op hun benen. Is het niet van de angst, dan is het wel van beginnende honger. Dan zegt hij, met hem daarbuiten is een vleeselijke arm. Maar met ons is de Heere onze God om ons te helpen. En niet alleen Hiskia vertrouwt erop, maar dan gaan ze in de stad daar ook zelf op steunen op dat woord. Geestelijk zicht op de dingen. Gemeente, zo moeten wij er ook tegenaan kijken. Maar laat ik dat dan vanmiddag met name ook zeggen tegen mensen die het nog niet begrepen hebben, omdat ze er geen ervaring in hebben. Mensen die zelf nog bij de Assyriërs horen. Het kan zijn dat u een heel rustig leven leidt, want je hebt geen last van de doodsvijanden. Ondertussen vindt de duivel het niet erg dat je lid bent van een kerk. Liever zo dan op een andere manier. Heeft hij er nog plezier aan dat je ergens nog de mensen de schijn voorhoudt dat je ook nog bij de kerk hoort en dat je ook gelovig bent. Maar ondertussen nog een vreemdeling van de genade. En misschien heeft u wel een prachtig leven. Want je hebt ook nog geld genoeg. Je hebt een mooi huis. Je kan een paar keer op vakantie per jaar. Je hebt een goede gezondheid. Het gaat allemaal prima eigenlijk. Maar met u is een vleeselijke arm, als het zo is. Kijk, het is een troost voor een gelovig mens als die mag zeggen, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar draai dat nou vanmiddag eens een keer om, onbekeerde vriend. Als God nou tegen je is. Al ben je met zijn 185.000. Stuurt hij één engel straks. Ze liggen allemaal dood op de grond. O gemeente, laat dat, als dat nou van toepassing is, op u nou eens nood worden. Er komt een moment dat die psalm in vervulling gaat die we net gezongen hebben. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters, of ze nou heiden waren of christelijk gereformeerd waren, verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Maar kijk, nou is er ook een volk. Niet omdat ze een ander de zaligheid niet gunnen. En niet omdat ze erop uit zijn dat mensen moeten gaan zuchten en vluchten en voor het oog van God vergaan als was. Maar die er toch ook vanwege hun eigen aanvechting en bestrijding naar uitzien dat dat moment toch een keer komt. En dat ze van de doodsvijanden, van de duivel van de wereld, van hun eigen oude ik voorgoed af zullen zijn. Mensen die weten wat het is om onder te liggen. Hoe smadelijk en hoe pijnlijk dat is. Mensen die ook weten, als ze door het geloof op de Heere Jezus mogen zien, wat het is om te wederstaan in de kracht van het geloof. Mensen die er naar uitzien. Naar dat moment waar het slot van het antwoord van sprak. Dat ze een keer de overhand mogen hebben. Weet u wat ze tot dat moment aanbreekt elke dag moeten vragen? Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze.